Gemeente van Jezus Christus, alle aanwezigen hier in de kerk en anderen buiten dit kerkgebouw die met ons meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. We beseffen dat daarbij ook diverse mensen zijn die heel graag ook naar de kerk zouden komen, maar voor wie dat vanwege omstandigheden niet meer mogelijk is. We weten ons met elkaar verbonden. Vanavond gaat voor dominee Van Vuren uit Kapel aan IJssel. Zoals elke week staan aanstaande vrijdag tussen 10 en 12 de kerkdeur open. Loop eens binnen, omarm de stilte, bid ongestoord, bewonder het gebouw of ga een spontaan gesprek aan. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer. De tweede is voor het project van de scholendienst van vanmorgen, Bijbels voor Guatemala. Voor alles wat nog komen gaat, geld zou de Heer willen wij leven zullen. Onze voorzang voor deze avond is lied 238, vers 1 en 3 uit Weerklank. Gij die gelooft, verheugt u samen. Het is God die trouw zijn kerk bewaart. Die hoop zal nimmer ons beschamen. De Heer is God en van hem is de aarde. Zijn woord heeft vrede, heil bereid van eeuwigheid tot eeuwigheid. God bewaart zijn kerk, want het is zijn eigen werk. Daar wordt ook vandaag het woord van vrede en heil verkondigd. Dat eeuwig stand houdt, verbonden door één geest. Zingen we hiervan met de woorden van vers 1 en 3 van lied 238. En dan wensen we elkaar hier, thuis of waar dan ook, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van generatie op generatie en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en troost worden u rijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in verband met het overlijden verzoek ik u om te gaan staan, voor zover u dat kunt. Vanmiddag, zondag 26 januari, is in de leeftijd van 96 jaar overleden Johannes Heikoop, gewoond hebbend Bozenhoven 138 te Meidrecht. Nadere informatie over afscheid en begrafenis volgt nog. En we zingen nu samen Psalm 146 vers 3. Zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Want deze woorden waren altijd bij Johannes Heikoop en ze waren voor hem tot troost en bemoediging. Hij vond zijn kracht in deze God van Jacob. We zingen dus nu Psalm 146 vers 3. Ja, gemeente, als je zo Jacobs God mag kennen, een leven van zijn genade, dat betekent sterven, erven en heengaan in Gods heerlijkheid. Dat mag ook de troost zijn voor de familie bij alle verdriet en gemis. Wij gaan nu verder met het zingen van Psalm 105, daarvan de versen 1 en 5. 105 vers 1 en 5.
Thank you.
gemeente doen wij in het koor van de kerk van alle tijden belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we dan van Psalm 111 en daarvan zingen wij dan het 5e vers. De trouw wat hij ooit beval, het staat op rechte en waarheid, Paulus op onwrikbare steunpilaren. En dan gaat het ook weer over het verbond, wat straks weer terugkomt ook in de preek, Gods verbond, Gods zoutverbond. Dus 111 vers 5 na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u, van jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Wanneer wij het woord van God willen gaan openen, bidden we eerst om de leiding van de Heilige Geest en God zegen over deze dienst. Laat ons bidden. Trouwe Heere, u die het verbond van u in eeuwigheid zal bewaren, wij komen tot u in alle eerbied en ook dankbaarheid, dat u ons Heer hebt gespaard en gedragen tot op dit moment. En juist op dit moment beseffen we ook dat het niet vanzelfsprekend is. En zelfs als we heel oud mogen worden, dan komt er toch een moment dat u ons oproept om voor u te verschijnen. En Heer, zo is het ook onze broeder Heikoop vergaan. En u moet zijn familie hem loslaten. Heer, u weet wat een verdriet dat geeft. Want ook al wordt zijn vader of opa heel erg oud, dan nog, Heere, zullen we missen. Maar Heer, wat een troost dat die Psalm 146 hem ook was eigen gemaakt door de Heilige Geest. Dat hij de God van Jacob ook zijn God was geworden. Door de krachtige werking van uw woord en geest. Ja, dat u die God wilt zijn, de God van Jacob. Niet de God van brave mensen, die zijn trouwens ook niet te vinden, maar de God van zondaren. Ja, bedriegers zoals Jacob. Heer, wat een troost ligt daarin. Er is niemand te slecht voor u om door u opgeraapt te worden en aan uw hart gedrukt te worden. En nu bidden we ook trouwe verbondsgod nu ons ook vanavond hier samenbrengt als uw verbondsgemeente. Of u ons de zegen en de kracht van uw woord wil doen ervaren. We waren zo welkom in uw huis. En er zijn best wel mensen die dat blijken niet begrepen te hebben. Die dachten, ik blijf lekker thuis of ik ga wat anders doen. Maar Heer, wat een wonder dat u de Heilige God ons nodigt. Onder de bediening van uw woord, de bediening van de verzoening. Hier waar uw genade wegschenkt om niet. Telkens weer opnieuw hebben we dat zo nodig, Heer. Ook als we u hebben leren kennen. Als we een nieuw hart van u hebben ontvangen. Een hart dat u heeft lief gekregen. Een hart dat voor u wil leven. Ja, Heer, dan zijn het niet zomaar vormen die we in acht nemen. Maar dan is elke eredienst een verrukkelijke belevenis. Dat u, de Heilige God, in ons midden wil wonen door uw woord en geest, zoals we al hebben gezongen voor de dienst. Dat we één mogen zijn, ook in die Vadernaam. Heer, dan bidden wij u, leidt ons in alle dingen door diezelfde geest. Hij wil ook zijn, Heer, met hen die niet konden opgaan, zieke mensen, of zij die vanwege het jonge gezin thuis moeten oppassen. Heere, u weet wat een ieder van ons nodig heeft. U kent onze vragen, onze twijfels, onze angsten en onze rouw. We leggen het alles voor u neer. Schenkt u ons wat we behoeven. En wees zo, Heere, met ons hier samen. En ook met dat deel van de gemeente dat thuis moest blijven. Breidt uw hele koninkrijk uit over het rond van de aarde en verbreek het rijk van de vorst der duisternis. En laat uw woord ook vanavond krachtig zijn. Tot lering, tot vermaning, tot vertroosting, tot ontdekking. Ja, ook tot verheuging. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid neer. In onze harten, bij jong en bij oud, bij klein en bij groot. Dan zal het een goede dienst zijn. Tot de glorie van uw naam, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gebieden waar we samen lezen uit het Oude Testament. Twee gedeelten die met elkaar te maken hebben. We lezen eerst uit het boek Koningen, het eerste boek Koningen. 1 Koningen 15, vers 1 tot en met 8. En dan uit het boek van de Kronieken, het tweede boek van de Kronieken, hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 12. Dus eerst 1 Koningen 15, vers 1 tot en met 8. En 2 Kronieken 13, vers 1 tot en met 12. En dat gaat beide keer over koning Abia van Juda. Alleen die gedeelten die werpen wel een aanvullend licht op het leven, de persoon, het gedrag van koning Abia. Dus eerst koning, 1 koning 15. En dan lezen we vanaf vers 1. In het 18e jaar nu van koning Jerobeam, de zoon van Nebat, werd Abiam mag je ook zeggen, koning over Juda. Hij regeerde 3 jaar in Jeruzalem en de naam van zijn moeder was Maacha, de dochter van Abisalom. Hij wandelde overeenkomstig alle zonden van zijn vader die deze voor hem gedaan had en zijn hart was niet volkomen met de Heere zijn God, zoals het hart van zijn vader David. Maar omwille van David gaf de Heere zijn God hem een lamp in Jeruzalem, door na hem zijn zoon te doen opstaan en door Jeruzalem in stand te houden. Omdat David gedaan had wat juist was in de ogen van de Heere en niet was afgeweken van alles wat hij hem had geboden alle dagen van zijn leven, behalve in de zaak van Uria de Hetiet. Er was oorlog geweest tussen Rehabiam en Jerobeam al de dagen van zijn leven. Het overige nu van de geschiedenissen van Abiam en al wat hij gedaan heeft, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Juda? Er was oorlog ook tussen Abia en Jerobiam. En Abiam ging te rusten bij zijn vaderen en zij begroeven hem in de stad van David. En Asa zijn zoon werd koning in zijn plaats. Dan wordt David zijn vader genoemd, maar dat wordt bedoeld zijn voorvader. We gaan nu lezen uit 2 Kronieken, hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 12. En daar lezen we Gods woord als volgt. In het 18e jaar van koning Jerobeam werd Abia koning over Juda. Hij regeerde 3 jaar in Jeruzalem en de naam van zijn moeder was Michaja, de dochter van Uriel uit Gibea. En er was oorlog tussen Abia en Jerobeam. En Abia bond de strijd aan met een leger van strijdbare helden, 400.000 van de beste mannen. Jerobeam stelde zich op voor de strijd tegen hem met 800.000 van de beste mannen, dappere helden. Toen ging Abia boven op de berg Zemaraim staan, die zich in het bergland van Efraïm bevindt, en hij zei, luister naar mij, Jerobeam, mijn heel Israël. Weet u niet dat de Heere, de God van Israël, voor eeuwig het koningschap over Israël en David gegeven heeft, aan hem en aan zijn zonen, door een met zout bekrachtigd verbond? Toen stond Jerobeam, de zoon van Nebat, de dienaar van Salomo, de zoon van David, op en ik kwam in opstand tegen zijn heer. Bij hem kwamen leeglopers, verdorven lieden bijeen en die hebben zich sterk gemaakt tegen Rehabiam, de zoon van Salomo, toen Rehabiam nog jong en onervaren was, zodat hij zich tegen hen niet kon sterk maken. Nu dan, u denkt dat u zich sterk kunt maken tegen het koningschap van de Heere dat in de hand van de zonen van David is. U bent weliswaar met een grote troepenmacht, maar u hebt gouden kalveren bij u die Jerobeam voor u tot goden gemaakt heeft. Hebt u de priesters van de Heere, de nakomelingen van Aaron en de Levieten, niet verdreven en voor uzelf priesters gemaakt zoals de volken in andere landen? Ieder die komt om zich te laten wijden met een jonge stier en 7 rammen kan priester worden voor wat geen goden zijn. Maar wat ons betreft, de Heer is onze God en wij hebben hem niet verlaten. En de priesters die de Heer dienen zijn nakomelingen van Aaron en de levieten staan hen bij in het werk. Zij laten elke morgen en elke avond voor de Heere brandoffers in rook opgaan en reukwerk van geurige specerijen. Zij zorgen voor het uitgestalde brood op de reine tafel en voor de gouden kandelaar en zijn lampen om die elke avond aan te steken. Wij vervullen immers onze taak ten behoeve van de Heer onze God, maar u hebt hem verlaten. En zie, bij ons staat God aan het hoofd en zijn priesters met de trompetten voor het geschal om alarm over u te slaan. Israëlieten, strijd niet tegen de Heere, de God van uw vader, want u zult er niet in slagen. Tot zover de redevoering van koning Abia tegenover de vijand vanaf een berg. En vandaar dat ik dit gedeelte behandelen wil in de prediking onder het thema de bergrede van Abia. De bergrede van Abia, dat is zeg maar vers 4 tot en met 12. En ik ga natuurlijk uiteraard niet alles even uitvoeren tot in detail behandelen. Maar dat is wel de hoofdlijn van de preek, de bergrede van Abia. En ik spits dat in het slot van de preek toe op dat zoutverbond, wat Abia daarover zegt in vers 5. En die woorden lezen we nog een keer, de kerntekst, vers 5. Weet u niet dat de Heere, de God van Israël, voor eeuwig het koningschap over Israël en David gegeven heeft, aan hem en aan zijn zonen, door een met zout bekrachtigd verbond? Tot zover de lezing van de tekst voor de preek. De kerntekst, althans. Wij gaan gemeente samen zingen over dat verbond van God met David en Davids huis, nageslacht. Psalm 89, waar David er zelf eigenlijk over spreekt ook. Psalm 89, vers 12, vers 14 en 15. 89, 12, 14 en 15. gemeente van God hier te Wilnis. Ze noemen hem een hork, een seksist, een fraudeur en een crimineel. En toch is hij erin geslaagd om de verkiezingen te winnen. En afgelopen week, op maandag, werd hij beëdigd als de 47ste president. En dan begrijpt u natuurlijk wel over wie ik het heb. Want dan heb ik het over Donald Trump. Die deze week opnieuw aantrad. Ja, gemeente, dat zullen we merken ook. Volgens hem, en wel in heel de wereld. Economisch, militair, politiek en ook maatschappelijk. Ja, dat bleek ook wel uit zijn installatieredevoering. Want in korte one-liners maakt hij gehakt van zijn politieke tegenstanders. En gespeend van enige vorm van bescheidenheid presenteerde hij zich als een soort messias. Ja, die vorige regering heeft het land naar de rand van de afgrond gevoerd, maar hij zou het wel eens even redden. En ja, Trump gebruikte daarbij zelfs vrome woorden. Hij verwees ook naar die aanslag, hè, waarbij hij slechts in zijn oor werd geraakt door een rondvliegende kogel. God heeft mij gered om Amerika weer groots te maken. En voortaan dan erkennen wij maar twee genders. Male en female, man en vrouw. Maar ja, die stellige toon die bracht groot applaus teweeg bij de aanhangers. Maar diezelfde gespierde taal deed dan zijn tegenstanders het ergste vrezen. Want uw gemeente lijkt de koning Abia, van wie hebben gelezen, niet veel op die Trump. Tenminste, zo dacht ik bij de voorbereiding. Hij lijkt wel best wel veel op Trump, ja, qua persoon. Maar zeker ook als het gaat om die toespraak van die koning van Juda. Want die is daarin even triomfantelijk over zichzelf. Negatief oordelend over zijn tegenstanders. En dan ook nog eens een speech overgoten met een sausje vroomheid. Voorzeker, er is verschil, want koning Abia, die houdt namelijk zijn toespraak niet bij de start van een ambtstermijn, een ambtstermijn die overigens maar 3 jaar heeft geduurd. Maar nee, heel opmerkelijk, Abia, hij houdt zijn redevoering bij het begin van een geweldig grote veldslag. Dat is wat gemeente, voelt u als het ware even de spanning van dat moment. Want nog even en dan gaat de strijd losbreken, dan klinkt er wapengekletter en dan vallen er duizenden doden en gewonden. En u zult met me eens zijn, oorlog is erg, maar dit hier is wel dubbel erg, want het is een strijd tussen twee broedervolken. Namelijk het tweestammenrijk van Juda en het tienstammenrijk van Israël. En beide volkeren zijn van Joodse bloede. En hier liggen ze tegenover elkaar. Het leger van het Noordrijk onder leiding van koning Jerobeam, dat ligt daar beneden in het dal. En dat leger van het Zuidrijk onder leiding van de zoon van Rehabeam, Abia, dat ligt daar op het gebergte. En heel lang, zult u wel weten, is dat Davidische Rijk 1 gebleven. Maar ten tijde van koning Rehabeam, de vader dus van Abia, is dat Rijk in 2 gescheurd. Want toen kwam Jerobeam in opstand en die kreeg een geweldig grote aanhang onder het volk achter zich aan, met als gevolg dat het grootste deel zich onttrok aan de regering van Rehabeam. Ja, dat deden ze heel honend, want ze riepen, wat hebben wij met David te maken? Wat hebben wij van doen met die zoon van Isaï? En zo gemeente werd de scheuring een feit. Nou ja, een scheuring in het kerkelijk leven, dat is erg, want dat scheidt broeders en zusters van elkaar. Maar een volksscheuring, dat is ook erg hoor. Kijk, die onderdanen van Jerobeam, die bleven aanvankelijk nog wel naar Jeruzalem gaan om daar te aanbidden in de tempel. Ja, dat zien de Jerobeam natuurlijk niet. Want die wilde zijn volk onder zijn eigen vleugels houden. En daarom richtte hij zogezegd een eigen toko op. Godsdienstige toko. Of beter gezegd twee godsdienstige toko's. Een heiligdom in Dan en in Bethel. En daar werden dan via gouden stierkalveren notabene de Heere aanbeden. Maar ja, dat was niets anders dan wat wij met een moeilijk woord noemen syncretisme, een vermenging van de godsdienst van Israël met het heidense. Zeker, er waren ook sinds die scheuring al, zeg maar, soms oorlogsconflicten tussen die beide volken. Maar nu wordt het dan wel echt oorlog. Gemeente, als je terugkijkt, ook in de Bijbel, dan zie je dat eigenlijk de hele geschiedenis van de mensheid bevlekt is met bloed. Het doden van elkaar. Het begint dan al bij Kaïn die zijn broer Abel doodt. En dat oorlogsgeweld, dat is gaandeweg alleen maar toegenomen. Gevechten winnen. Ja, wat zit dat er eigenlijk al jong in, hè? Of moet ik zeggen, jongens en meisjes, dat wordt er al heel vroeg ingebracht. Want dan zie je telkens weer, hè. Ik zie dat ook al bij mijn eigen kleinkinderen. Ja, hoe ze dan bezig zijn met die oorlogsspelletjes op de computer. Wie kan er het meeste neerschieten van de tegenpartij? Maar oorlog is wel een gruwel in de ogen van God. Gemeente, laten wij vanavond luisteren naar die oorlogsspeech van koning Abia, de zoon van Rehabiam. Dan moeten we zeggen, het was wel een persoonlijkheid hoor. En echt ook wel een bekwaam staatsman. En bovendien een redenaar, zeer welbespraakt. De woorden vloeiden hem zo uit de mond. En dan steekt hij een speech af op de grens van die twee rijken. Op de top van de berg Zemaraim. Want dan draagt het geluid verder. Nou, vandaar dus ook mijn themakeuze, de bergrede van Abia. En hij richt zich daarbij met name tot het leger van de vijand. En hij doet dat als een soort messias. Ja, blijkens vers 8 is het zijn tegenstander Jerobeam die de oorlog heeft verklaard aan Juda. Want die wil namelijk zijn macht uitbreiden tot over al die 12 stammen van het Joodse volk. Maar Abia heeft wel bij tijd zijn leger in paraatheid gebracht. Hij bevindt zich strategisch zelfs in een gunstige positie. Maar getalsmatig is hij verre in de minderheid, zo hebben we gelezen. 400.000 Judeërs die staan tegenover 800.000 soldaten uit dat Noordrijk. Precies 400.000 tegenover 800.000. Hebben ze ze geteld dan? Wel nee, zeggen de uitleggers. Zo is het natuurlijk niet. En die volkeren waren trouwens ook niet zo groot dat het zou gaan om zulke grote getallen. Als een soort vorm van overdrijving van de Joodse vertellen. Maar hoe dan ook, gemeente, is wel sprake in die strijd van de verhouding van 1-2. En niettemin, die toon van Abia, ook al is hij getalsmatig in de minderheid, is heel zelfverzekerd, triomfantelijk en ook vernederend voor de vijand. Nou, niet dat die man er allemaal onzin verkoopt hoor, want terecht noemt hij zijn tegenstanders opstandelingen. En Abia heeft ook wel een punt als hij stelt, jullie houden er een eigenwillige godsdienst op na. Met stierkalveren en ook zelf aangestelde priesters gaan jullie kerkje spelen. Zie je hier en daar vandaag de dag ook nog wel eens hoor. Maar gemeente, op zijn speech is ook wel heel wat aan te merken. Ik noem zomaar een paar punten, een stuk of vier. Allereerst die scheldende toon van hem, lijkt hij ook op Trump, hè? Ja, want van die politici die zich scharen rondom Jerobeam, zegt hij, oh, dat zijn allemaal leeghoofden, dat zijn criminelen. Nou, dat gaat veel te ver, want die Jerobeam had heel wat wijze raadslieden om zich heen. En afkeurenswaardig is ook wel hoe hij zijn eigen vader typeert in vers 7. Want hij noemt die vader slap en week. Met andere woorden, als ik nou niet zo'n slappe vader had gehad, Ja, dan was het nooit tot een breuk gekomen. Maar daar klopt helemaal niets van. Want Rehabiam was bepaald niet zo'n doetje. En hij had zich in Sichem destijds ook wel laten kennen als een dapper iemand. En bepaald geen bedeesde jongeling. Nou, dan moet je dus zeggen, gemeente, Abia zondigt daarmee tegen het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder. Want dat voel je wel aan, hè, jongen, luister, dat je vader zegt, pa, wat ben jij een slappe? Ik zal die letters naar die zet maar niet uitspreken, maar zo gaat dat soms. Nou, dat past natuurlijk niet, hè, jongelui. En dan het derde punt van kritiek. Hij zegt, ja, jij, Jerobeam en je volk, jullie hebben de Heere verlaten. Maar dan moet u goed opletten, gemeente, dan noemt hij alleen maar de vormelijke kant van de eredienst. Dat zij met hun hart de Heere hebben verlaten, oh, daar heeft hij het helemaal niet over. Blijkbaar vindt hij dat stipt naleven van de godsdienstige vormen en riten genoeg. Alsof er geen hartelijke liefde tot de Heere nodig is. Alsof er geen wedergeboorte, bekering nodig is. En dan, gemeente, let er ook eens op zijn vrome praat. Dat is heel huichelachtig wat hij zegt. Want hij heeft wel terecht kritiek, hè, op die gouden stierkalveren die van heidense oorsprong zijn, geleend goed van de buurvolken. Maar dat er ondertussen in zijn eigen rijk nog de offerhoogten zijn voor de afgoden die dagelijks nog roken, daarover hoor je hem niet. Dat is wel een gevaar, hè, gemeente, dat dubbel, hè. Het is een groot gevaar, ja, vooral zeg maar voor ambtsdragers, voor predikanten, voor ouderlingen en diakenen. Ja, dat we evenals Abia anderen de les lezen vanaf de kansel of op huisbezoek. Dingen die we bij anderen afkeuren, maar er zelf ondertussen verkeerde dingen op nahouden. En ja, broeders, is het onze besef dat het gevaar van dat dubbele, dan zullen we ook bidden met de psalmdichter, neig mijn hart en voeg het samen tot de kinderlijke vrezen van uw naam. Neig mijn hart en voeg het samen. Heer, maak mijn hart één, behoed mij voor dat dubbele. Want kijk, gemeente, de Heere dienen met een half hart, weet u, dat vindt de duivel prima, hoor, dat mag je gerust van hem doen. Want die is tevreden met de helft, omdat hij weet dat God niet tevreden is met de helft en dat je dan voor eeuwig verloren gaat. De Heer is niet tevreden met de helft, hoor, jongelui. Dat is trouwens ook logisch, hè, gemeente. Denk maar aan het huwelijksleven. Het is toch, gemeente, niet zo dat je vrouw ermee tevreden zou zijn als je dan zou zeggen, ja, Ik hou met een half hart van jou, maar ook met een half hart van die vrouwelijke collega op de zaak. Nee, toch, dat pik je toch niet? Gemeente, helaas, koning Abia is bepaald geen godvrezende koning. En daarom lazen we ook 1 Koningen 5, hè, want die doet daar een boekje over open. Daar staat van Abia, hij wandelde overeenkomstig alle zonden van zijn vader die deze voor hem gedaan had. Zo gaat hij dus in het goddeloze spoor van zijn eigen vader. Ja, zo gaat dat, ouders, als je het verkeerde voorbeeld geeft. Want wij zondigen zo vaak niet alleen maar voor onszelf, maar ook voor anderen. Wij doen anderen zondigen door ons verkeerde voorbeeld. Hé, hey, jongelui, daar moet je natuurlijk niet je achter verschuilen, hè. Als je kwaad doet, verkeerde dingen doet en dan de schuld afschuiven op je ouders. En zeggen, ja, ik ga nog wel in het verkeerde spoor, maar dat heb ik allemaal gezien bij mijn vader thuis. Hé, hey, wees geen doemdenken. Verschuil je ook niet achter je afkomst. Je hebt een eigen verantwoordelijkheid, je hebt een eigen keus. Waar kies je voor? Het is niet altijd zo vader, zo zoon. Ja, gelukkig, gemeente, het is ook nogal eens anders, hè. Een goddeloze vader met een godvrezend kind, zoon of dochter. Denk maar aan die zoon van Abia, koning Asa. had een heerlijke godvrezende koningen en hij regeerde 45 jaar over Juda. Maar helaas, deze Abia die gaat voort in dat zondige spoor van zijn vader. Er staat, zijn hart was niet volkomen met de Heere zijn God. Hij praat gemeente hier wel vroom, maar hij leeft er niet naar. Hij heeft genoeg aan wat godsdienstige vormen en regeltjes en de liefde tot de Heer en zijn dienst ontbreekt ten eenenmaal. Ja, en ook gaat dit eraan voorbij dat het bestaan van Jerobeams rijk in feite een felle aanklacht is tegen Salomo en ook tegen zijn eigen vader. Want dat blijkt wel uit hoofdstuk 11. Je kunt het thuis nalezen. In hoofdstuk 11, daar wordt het heel duidelijk dat die scheuring van het 12-stammenrijk eigenlijk een straf, een oordeel van God is vanwege de afgodendienst onder de vorige koningen. En als teken daarvan was toen de tijd de profeet Ahia gekomen. En hij deed dat in een hele nieuwe mantel. En ter plekke trok hij die mantel uit en die scheurde die mantel in 12 stukken en hij gaf 10 stukken aan Jerobeam. Nou gemeente, moet worden gezegd, bang is deze Abia allerminst. Hij houdt een gepeperde speech, hij spreekt uitdagende woorden met een tweerlei doel, namelijk de vijand bevreesd te maken en zijn eigen manschappen een boost te geven. Voor zijn eigen mensen is het een soort pep talk. En hij zegt dan heel luid vanaf die berg, u denkt zeker zich sterk te kunnen maken tegen een koningschap van de Heer. Een koningschap dat in de hand is van de zonen van David zoals ik. Ja, de Heer is onze God. Wij hebben hem niet verlaten zoals jullie. Wij hebben tenminste nog een zuivere kerk en een zuivere eredienst. Wij dienen de Heer op een passende manier, maar jullie laten dat na. Ach gemeente, het klinkt allemaal zo hoogmoedig, zo farisees. Kijk, deze Abia die hangt aan orthodoxie en tradities, maar hij hangt de Heer zelf niet aan met hart en ziel. En hopelijk is het bij u en bij jou, bij ons anders. Ja, ik moest er even aan denken. Al niet zo lang geleden bezocht ik een vrouw, heel orthodox, zeg maar zwaar gereformeerd in haar denken. En daar was eigenlijk geen dominee goed genoeg. Ze had overal kritiek op wat er gebeurde in de gemeente. En ik probeerde altijd bij haar hart te komen om wat nou eigenlijk omgaat in het leven. En toen werd ze ernstig ziek en ze voelde haar einde naderen. En toen viel al dat orthodoxe en al die regeltjes en al die kritiek, die viel weg. Toen besefte ze dat ze als zondares de Heer Jezus nodig had. Waar het daar echt om gaat. Gemeente Abia zegt, zie, bij ons staat God aan het hoofd. En hij brult het als het ware uit. De Heer, de God, de legerschaar is met ons, hoedt ons in gevaar. God is met ons. Ja, hou eens even gemeente, dat is niet automatisch zo hoor. Kijk, Abia is eigenlijk net zoals die zonen van Eli, hè, de priester, Hofni en Pinhas. Toen in de strijd, de oorlog met de Filistijnen. Toen haalden zij de ark van het verbond uit de tabernakel. En die brachten ze de strijd in, want dan zouden ze wel gaan winnen. Alsof dat automatisch zou werken. Zo gemeente moeten wij ook niet omgaan met doop en avondmaal. Dat werkt niet automatisch. Trouwens, dat blijkt hier ook, hè, in dit Bijbelgedeelte. Dan moet het hoofdstuk thuis maar eens verder uitlezen. Want dan blijkt het aanvankelijk helemaal mis te gaan met Abia en zijn leger. Hoog van de toren die hij ook had geblazen. Ja, hij kwam met zijn leger. Zo zeg maar kleine leger in een hinderlaag terecht. Want reeds tijdens die speech van Abia liet Jerobeam heel slim zijn leger een omtrekkende beweging maken. En opeens zien de Judeërs de vijanden niet alleen maar voor zich, maar ook achter zich. En dan worden ze bleek van schrik, want ze zijn helemaal omsingeld. Ze zitten als ratten in de val. En dan, ja, in een nood, dan gaan ze roepen tot de Heere. En dan slaan de priesters van Juda alarm met de trompetten als een SOS-signaal naar de hemel. Ja, dat denk je nou. Nu zal de Heere God wel zeggen, nou, Abia, je bekijkt het maar. Hoor. Ik laat me niet door jou voor mijn vrome karretje spannen. Maar nee, wat doet de Heere dan? Dan helpt hij, dan redt hij uit. En de tegenstander Jerobeam wordt met heel dat grote leger vernietigend verslagen. Van de 800.000 sneuvelen er 500.000. Hoe zeker Abia heeft wel de totale ondergang verdiend. En toch, gemeente, wordt hij uitgeholpen en doorgeholpen. En waarom? Waarom overleefde Abia en het volk van Juda deze veldslag? Dat kun je ook lezen in 1 Koningen 15. God deed dat omwille van David. Omwille van David gaf God hem een lamp in Jeruzalem en een zoon die Jeruzalem in stand zou houden. Omdat David gedaan had wat juist was in de ogen van de Heere en hij niet was afgeweken van alles wat God hem had geboden alle dagen van zijn leven, behalve staat erbij, behalve in de zaak van Uria, die hij liet omkomen, omdat hij Bathseba tot zich wilde nemen. Omwille van David. Moet u goed verstaan, gemeente, dat is niet vanwege Davids vroomheid. Nee, dat is vanwege het verbond van God met David en zijn nageslacht. Omwille van David. Nou, trekt u dat maar door naar de Heer Jezus. De grote Davidszoon. Ja, gemeente, want de Heer God, hij wil ook nu ons helpen en uithelpen. Ja, hij wil ons zelfs genade bewijzen om Christus wil. Dan moet u maar op letten, gemeente, ja, het wordt vaak een beetje stereotyp einde, hè, van ons gebed. Dat eindigen we dan met dat zinnetje om Jezus wil. Moeten we wel telkens beseffen, dat is nou juist de grond van ons gebed, de grond van de verhoring. Wat ligt er een machtige troost in? Gemeente, met Abia moet het wel voor eeuwig slecht zijn afgelopen. Gewandeld in de zonde van zijn vader, met een hart dat niet volkomen was met de Heere. Halfslachtige godsdienst. Oh ja, hij heet wel Abia, prachtige naam. Vader is de Heere. Maar ja, u merkt het wel om u heen, een mooie naam dekt niet altijd de lading van iemands leven. Denk maar aan de goddeloze Absalom. Prachtige naam, Absalom, zoon van de vrede. Maar wat was dat, een opstandige jongen. Gemeente, is met ons anders. Heb je een echte relatie met de hemelse vader? Dat je het zingt met je hart, jongelui. Abba, Vader, u alleen behoor ik toe. Geen relatie met de Heer. Nou, dat blijkt ook wel na die gewonnen veldslag. Want je leest helemaal niks over een dankoffer aan de Heer na die veldslag. Zelfs geen lofzang op Gods reddend ingrijpen. Herkent iemand in de gemeente dat misschien? Hè? Hoe was het toen met je? Je werd zo ernstig ziek. Ja, je moest met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis. Het was allemaal levensbedreigend, zei de dokter. En daar in de ziekenkamer, daar bad je veel en je beloofde, Heere, als ik hier doorheen mag komen, als ik uit het ziekenhuis mag komen, dan zal ik het anders doen. Dan zal ik u dienen met mijn hart, dan zal ik trouw naar de kerk gaan. Je kwam goed door de operatie heen, je herstelde snel. Maar ja, al die goede voornemens. Zeg maar, je bekering bleef achter in dat ziekenhuisbed. Gemeente, de Heer zegt in Psalm 50, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en u zult mij eren. Maar kijk, dat laatste, u zult mij dan ook eren. Dat blijft nogal eens achterwege. En helaas ook bij deze Abia. Ach, alles, gemeente, wijst erop dat het voor eeuwig slecht met deze man is afgelopen. Kijk, het boek Openbaring zegt, er komt straks een eindoordeel, er zullen alle boeken open gaan. Ja, ook dat boek van Ido. Weet u misschien niet, maar dat kunt u lezen aan het slotvers van dit hoofdstuk. Het boek van Ido, dat is het boek waarin al Abida's doen en laten staat opgetekend. Maar ja, dat boek van Ido, dat is een van de bronnen geweest waaruit deze schrijver van het kroniekenboek heeft geput voor zijn gegevens over zijn leven. Dat boek van Ido, wij hebben er geen inzage in, het is onvindbaar. Maar gemeente, straks gaat dat boek van Ido wel open in het laatste oordeel. En wat is er dan veel dat tegen hem getuigt? U zegt, ja dominee, maar als ik nou kijk naar mijn eigen leven, wat is er dan ook veel dat tegen mij getuigt? Hoe zal ik bestaan in het oordeel van God? Want dat kan alleen maar als je in de Heer Jezus geborgen bent. Als je met je schuld, je zonde, de toevlucht hebt leren nemen tot Jezus, de middelaar van het verbond, door de Heilige Geest uitgedreven tot Hem, wiens bloed reinigt en je schuld bedekt voor God. En zo gemeente kom ik dan bij dat vers 5, hè? Dat heerlijke gegeven van Gods zoutverbond. Ik zeg met opzet gegeven, want het is een kostbaar geschenk. Want gemeente, wat er ook allemaal mis is, hè, met die bergrede van Abia, we kunnen er toch hier en daar wel troost en lering uitputten. En dan merk je het wel, gelukkig, ons heil hangt niet af van de boodschappen, maar van de boodschap zelf. Abia, die is eigenlijk, als je nou goed leest, als de overpriesters en de wetgeleerden, toen die wijzen uit het oosten naar Jeruzalem kwamen om te zoeken waar nou die koning der Joden was geboren. Hè? Nou, die wetgeleerden, die Joodse wetgeleerden, wisten het allemaal precies. Daar en daar in Bethlehem zal die geboren worden. Maar ze gaan zelf niet naar de Heer Jezus toe. Kun je het ook vergelijken met Caiaphas. Hè? Die moest eigenlijk niks hebben van de Heer Jezus. Maar hij profeteerde wel raak aangaande het nut van Jezus' dood. Hij zei, het is nuttig voor ons dat één mens sterft voor het hele volk, opdat niet het hele volk verloren zou gaan. Nou, zo spreekt ook deze schijnvrome Abia geestelijke waarheid uit als hij zegt in vers 5. Weet u niet dat de Heere de God van Israël voor eeuwig het koningschap aan David en zijn zonen gegeven heeft? In een verbond dat met zout bekrachtigd is. Ik zei het eens een keer, liet ik dat vallen zo in de consistorie, zoutverbond. Toen zei een ouderling, nooit van gehoord, dominee. Staat dat ook in de Bijbel? Ik zei, ja. En nog wel op meerdere plaatsen, hoor. Gaat het over dat zoutverbond van de Heer. Want zout, dat is namelijk conserveren, dat weet u wel. En dat Gods verbond een zoutverbond wordt genoemd, dat geeft dus het blijvende ervan aan. Over duurzaamheid gesproken. De Heere God blijft trouw aan zijn verbond. En nu werd er in die dagen doorgaans bij de sluiting van een verbond metterdaad ook zout gebruikt. Kijk, die beide verbondpartners, die namen dan tijdens de ceremonie een beetje zout in de mond. En dat liet ze al smelten en slikten het door. En dan spraken ze uit, als ik de afspraken van dit verbond niet nakom, dan mag ik wegsmelten en vergaan zoals dit zout in mijn mond. Nou ja, ook in Numeri 18, hè, lees je van dat zoutverbond voor het aangezicht van God. Dus gemeente, met dat zoutverbond zegt de Heere God, ik zou ophouden om God te zijn als ik niet trouw zou zijn aan mijn verbond. Houdt u dat vast, gemeente? Want daar zit echt er hou vast in, hoor. Wat de troost ligt daarin juist voor je als je erover treurt, dat je zo vaak dat verbond van God van jouw kant verbreekt. Nou, vanwege dat spreken over dat zout, daar kun je Abia natuurlijk wel zeggen, nou dat heb je goed gezegd. Want gemeente, van daaruit kunnen we een lijn trekken naar Christus, de ware Messias. Dus een lijn vanuit die onzuivere bergrede van Abia naar de zuivere bergrede van onze heiland. En denkt u dan maar aan Matthäus 5 tot en met 7. Waar Jezus het zegt tegen zijn volgelingen. U bent het zout der aarde. Maar indien het zout smakeloos wordt, dat deugt nergens meer toe dan om weggeworpen te worden en door de mensen vertrapt te worden. Ja, en vooral een koning, een voorganger, dient natuurlijk zout der aarde te zijn. Maar helaas, Abia is een zouteloos zout geworden. Weet, dat geldt toch hopelijk ook niet van u of van jou. Want dat zoutloos worden, dat gaat dikwijls geleidelijk aan, hoor. Dat je verslapt in het gebed, in de kerkgang en zomaar voort. En niettemin, Abia spreekt wel een diepe waarheid uit als hij zegt, Gods verbond met David, dat is een zoutverbond. Dat wil zeggen, het is blijvend, het is een altijd durend verbond. Zout heeft een bewarende werking. Ik weet niet of hier nog mannen of vrouwen zijn die dat nog doen, maar mijn moeder deed dat vroeger. De bonen in het zout zetten van die Keulse potten, om dat in de winter dan te gebruiken. Gods verbond met David. Gemeente, dat vind je terug in 2 Samuel 7. Maar het is iets waar David op terugvalt in Psalm 89, waar we samen van zongen. Want daar in 2 Samuel 7, daar laat de Heere God het beloven via de profeet Nathan. Wordt tegen David gezegd, uw huis en uw koningschap zullen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Gemeente, hoe heerlijk is dat verbond van God met David en zijn nageslacht. Is u nooit opgevallen hoe vaak in de Bijbel wordt gesproken over Gods verbond, met name over zijn genadeverbond? Dat laat zien dat de Heere God verbondsmatig te werk gaat. Dat is zogezegd zijn aard, zijn karakter. En het laat vooral zien dat de Heere God uit is op een relatie. Een innige relatie met ons door zijn woord en geest. Ja, vergelijkt u het maar met een huwelijksverbond. Dat is trouwens wel een Bijbels beeld. Wat de Heere God telkens gebruikt ook voor zijn verhouding met zijn volk, zijn gemeente. Al gaat het daarbij natuurlijk niet toe op een gelijkwaardige manier, zoals in een aards huwelijk tussen man en vrouw, die gelijkwaardig zijn. Maar gemeente, dat genadeverbond van God, let hem op, dat duikt telkens weer op in de Bijbel. Ja, dat verbond met de natuur, het Noachitische verbond, dat laat ik nu maar even rusten. U weet wel, daarvan is het teken de regenboog. Nee, ik beperk me nu even tot dat genadeverbond. In het kort, en dan moet ik zeggen dat genadeverbond is eigenlijk als een bloem, een kerk die zich gaandeweg meer openvouwt in de Bijbel. En te beginnen bij dat verbond van God met Abraham, waarvan dan de besnijdenis het teken en een zegel is. En even later volgt dan Gods verbond voor Israël met het land waarop het volk woont. En later, verderop bij de Sinaï, tijdens de woestijnreis, dan is er weer sprake van de vernieuwing van datzelfde verbond. En nog weer later spitst dat verbond zich toe op één familie, één geslacht, namelijk dat van David. En tenslotte, en dat is wel het hart van die bloem, dat spits Gods verbond zich toe op één persoon, de grote Davidszoon. Ja, er wordt al over gesproken in Jeremia 31, hè, over dat nieuwe verbond. Maar dat krijgt pas zijn vervulling en bezegeling in de middelaar van het verbond, de Heere Jezus. In de offerdood van de zaligmaker, in hem wiens bloed reinigt van alle zonde. Want daarvan lees je in het Nieuwe Testament. Denk maar aan het moment dat de Heer Jezus het avondmaal gaat instellen, dan neemt hij de drinkbeker en dan zegt hij, dit is het Nieuwe Testament, beter gezegd het nieuwe verbond in mijn bloed. Dan bekrachtigt hij dus dat nieuwe verbond, dat genadeverbond van God. En ach ja, gemeente, als nou die vervulling van dat verbond van ons als verbondpartners, als mensen zou afhangen, daar kwam er eerlijk gezegd helemaal niks van terecht. Daar bent u toch wel met mij eens. Maar gelukkig, gemeente, de Heer Jezus, hij zorgt daarvoor. Hij die zich notabene aan die brief van die lauwe gemeente van Laodicea, Openbaring 3, de getrouwe noemt. Moet je klagen over je eigen ontrouw? Klamp je dan vast aan het woord van 2 Timotheus 2, waar de apostel Paulus het uitjubelt, in wie wij ontrouw zijn. Hij blijft getrouw. Want gemeente, wie door het geloof in de Heer Jezus geborgen is, die voldoet in hem aan het partnerschap van dat zoutverbond. Gods zoutverbond krijgt zijn heerlijke vervulling in de grote Davidszoon. Dat verbond dat van geen wankelen weet. Want Jezus is de enige bondeling die volkomen beantwoordt aan de eisen van Gods verbond. Dat verbond, gemeente, dat biedt ook nu een vaste pleitgrond. Voor jezelf, ja ook voor je kinderen, je kleinkinderen. Die misschien van Gods woord en dienst zijn afgegaan. Dan mag je het toch pleiten. Psalm 81 vers 12. Opent uw mond. Vraagt van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij smeekt mild en overvloedig. Om Christus wil. God verliest nooit zijn geloof in ons. Ja, ik las dat Hugo de Jonge, dat hij dat onlangs zei, de preek van de leek. God verliest nooit zijn geloof in ons. Ik dacht bij mezelf, alsof de grote en de heilige God daarvoor reden zou kunnen vinden in ons broze mensjes, gevallen zondaar. Hé, gelukkige gemeente, het is andersom. We hebben alle reden om in God te geloven, op hem en op zijn woord te vertrouwen. Want hij is de trouwe God van het verbond, in wie al Gods beloften in Christus ja en amen zijn. Amen. We gaan samen zingen als antwoord op de verkondiging Psalm 93 vers 4 over Gods trouw. Denk het aan dat zoutverbond. 93 4. Laten we nu samen de Heer danken en bidden. Trouwe Heren, wij danken u voor dat zoutverbond. Wat geeft dat een houvast in leven en in sterven. Ook Heer, als het gaat om de opvoeding van onze kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen misschien zelfs. Heer, mogen we u toch aan houden. Zeker in deze tijd, Heer, waar er zoveel zijn die denken u niet nodig te hebben. Die zo dwaas zijn. O God, laat uw verbond in werking treden en krachtig zijn ook in onze dagen. Ook voor de gemeente hier. En ook als wij vragen en smeken om een nieuwe herder en leraar. Dat herderlijke werk mag wel doorgaan. En u bent de goede herder die ook zorgt voor uw gemeente van Wilnis, ook in deze tijd zonder predikant, zonder eigen predikant. Heer, u geeft ook helpers. En daar dank u voor. En geef, Heer, dat het ook een gezegende rouwdienst zal zijn. Heer, dan dragen we de familie Heikoop, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, op nu zijn dierbare vader en opa moeten missen. Heer, wilt u met de troost van u en nabijheid bij hen zijn. Ook het moeilijke moment van de begrafenis. En ook daarna zullen ze missen. O Heer, dat het ook mag gelden. Dat die God van het voorgeslacht, ook van opa, ook hun God zal zijn. En dat ze u zullen dienen. Met, niet met een half hart, maar met een heel hart. En dan schieten we nog in veel tekort. Dan blijven we zondige mensen. Maar dan mogen we wel weten dat we geborgen zijn. En die zalig maken, de Heer Jezus Christus. En die dat zoutverbond volkomen heeft beantwoord. En dat heeft gedaan in plaats van een ieder die hem aanhangt in geloof, hoop en liefde. Heer, laat het ook een gezegende rouwdienst zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heer, wij dragen het beroepingswerk aan u op, dat u spoedig een nieuwe herder en leraar uit uw hand schenken aan de gemeente. En dat ze er verwonderd over zal zijn. Heer, dat ook de juiste man op de juiste plek mag komen. Wilt u daarin wijsheid en licht geven? Aan de hoorcommissie, de beroepingscommissie en de broeders van de kerkenraad. Heer, dat ook hier uw gemeente gebouwd zal worden. In de krachtige woordbediening. Maar ook hier in een liefdevol en wijs pastoraat. Heer, zo bidden wij om uw zegen. Voor alle zieken, alle rouwdragenden. Heer, als er weer een overlijden is in de gemeente. Zoals het ware weer oude wonden opengaan, wilt u daarin gieten de balsem van uw liefde. Wij bidden u, Heere, geef ons een goede nagedachtenis ook over deze preek, dat het bij ons zal blijven. Die bergrede van Abia, maar dan zo, Heer, dat we terechtkomen bij Hem, de Heer Jezus, de volmaakte Messias. Heere, wij bidden u, ook om uw zegen voor de nieuwe president, Trump. Heer, wilt u hem gebruiken als een middel in uw hand om oorlogen te stoppen. Heer, u hebt een arm met macht. U bent die God van wie uw woord zegt dat u de harten van koningen neigt als waterbeek. Wilt u doen, Heere, ook met zijn hart. Wij bidden u, Heere, voor onze eigen regering. Geef dat ze niet het geloof houden in mensen, in zichzelf of in anderen, maar het geloof in u, de levende God. Heer, wij bidden u, laat uw koninkrijk komen, ook wereldwijd, door zending en evangelisatie. Maar mensen zijn uitgegaan, ook in verre zendingsgebieden. Zegent u, Heer, de zending, de medische kant, maar ook de medische kant. Heer, en ook de vertaalarbeid. We bidden u, Heere, ook voor de verkondiging wereldwijd. Laat uw koninkrijk komen en verbreek het rijk van de vorst der duisternis. En wij danken u dat we in andere gebieden ook de kerk zo zien groeien. Dat u doorgaat, Heere, met uw werk. U laat uw wereld niet los. U laat uw gemeente niet los. Heere, laat dat ook een bemoediging zijn voor de broeders in deze tijd. Hier in de kerkenraad en allen die een taak hebben. Zegen ons jong en oud, ook in de week die voor ons ligt, in het werk, in de studie, in het onderwijs dat gegeven mag worden, bekwaam er ons toe en geef dat wij mogen wandelen in het spoor van Godvrezende mensen en bovenal in het spoor van onze Heer Jezus Christus, dat we het zeggen. Hoe oud of hoe jong we ook zijn, Heer Jezus, ik zet mijn treden in uw spoor. opdat mijn voet niet uit zou glijden. Heere, ga zo met ons en breng ons veilig thuis. Houd ons dicht bij u, dat bidden we van u. In Jezus' naam, de grote Davidszoon, de middelaar van het zoutverbond. Amen. Meden wij gaan samen nog zingen. Psalm 89. En dan zingen wij de versen 6 en 8 uit Weerklank. 6 en 8 uit Weerklank. Psalm 33.
Thank you.
Algemeen, ik had u voor de collecte nog moeten herinneren. De collectedoelen waren voor Kerkbeheer een scholendienstproject. Scholendienst is ook belangrijk. Zeker als het gaat om de opvoeding van onze jeugd. Maar ik zie het tot mijn troost dat er ook gaven thuis kunnen worden overgemaakt. Dus dan kunt u dat alsnog doen. Gemeente, gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.